Goed, we zijn terug in Johannes verhaal en pikken na de indeling de draad terug op, dus op het tweede gedeelte van het zesde hoofdstuk. Dat samen met Jezus' voedselvoorziening in de woestijn, waar we de vorige maal over hebben nagedacht, eigenlijk het nieuwe Exodus motief vormt voor het tweede Pesachfeest dat nu aan bod komt in Johannes' verhaal. Het tweede Pesachfeest met als centrale thema Jahwe's voorziening en bewaring. We zijn dus in deze beide openingsverhalen getuigen van het feit dat Jezus doet wat alleen Jahwe God kan doen. En dat is precies wat Johannes ons onder de aandacht wil brengen. Want herinner u hoe het voorgaande hoofdstuk eindigde met Mozes die in de kijker kwam staan? Wanneer dat Jezus erop wijst dat zij die hem beschuldigen een sabbatschender en godslasteraar te zijn, zelf door Mozes aangeklaagd zullen worden, zegt de Heer Jezus. Omdat ze Mozes' getuigenis niet aannemen. Mozes had in de Torah getuigenis gegeven van de machtige daden die Jahwe alleen kan doen, en die Jezus nu doet. Tekenen waarvan dat Johannes in de aanvang van het zesde hoofdstuk nu getuigenis geeft. Nu, de vorige avond zijn we geëindigd met Jezus' voedselvoorziening in de woestijn, waar de menigte tot de vaststelling komt dat Jezus wel die een nieuwe grote leider moest zijn, de profeet die Mozes had aangekondigd. En omdat dit teken zo dicht aanleunt bij de hangbare messiaanse verwachtingen in die dagen, willen ze Jezus meteen hun koning maken. Wat dan niet verwonderlijk is natuurlijk, want met het jaarlijkse Pesachfeest, dat de overwinning op de verdrukking van Egypte viert, steeg de verwachting voor Gods tussenkomst door een nieuwe verlosser telkenmaal met dit feest tot een hoogtepunt. Want zoals Jahwe het had gedaan bij dit eerste Pesach, zo zal hij het opnieuw doen. Ik heb je dat al vaker verteld. Maar de Heer Jezus laat zich niet beïnvloeden en zijn agenda wordt niet door mensen bepaald. Hij doet alleen wat de Vader doet en hij ontvlucht de menigte. Dan zijn we de vorige maal zowat geëindigd. Nu laten we beginnen met kort een stukje te lezen, 6 vers 16 tot vers 21. En toen het avond was geworden, daalden zijn discipelen af naar de zee en zij gingen in een schip en kwamen over de zee naar Capernaum. En het was al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toegekomen. De zee werd onstuimig, daar er een hevige wind waaide. En toen zij ongeveer 25 of 30 stadia hadden geroeid, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen, en ze werden bang. Maar hij zei tot hen, ik ben het, wees niet bang. Ze wilden hem dan in het schip nemen, en terstond kwam het schip aan het land waar zij heen voeren. Nu met deze gebeurtenis, mensen, wordt duidelijk, denk ik, dat in tegenstelling tot de overtuiging van de menigte, zoals we dat zagen, na de voedselvoorziening in de woestijn, Jezus veel meer is dan de profeet die naar Mozes zou komen. Dat was een vaststelling. Hè? Als je kijkt terug in 6 vers 14, toen de mensen het teken hadden gezien dat Jezus had gedaan, zeiden zij, deze is waarlijk de profeet die in de wereld zou komen. De profeet die Mozes had aangekondigd in Deuteronomium hoofdstuk 18. Nu, de scène die Johannes hier schildert, bevat hier opnieuw enkele herkenbare elementen die ons terugdoen denken toen dat Jahwe bij de Exodus zijn volk veilig door de wateren heen leidde. Deze discipelen dalen af naar de zee in de avond. Het is ondertussen donker geworden. Er waait een sterke wind en de zee wordt onstuimig. En nu voor het eerst in Johannes' verhaal, mensen, treffen we de discipelen aan in een levensbedreigende situatie. Ze zijn ondertussen het grootste deel van de oversteek achter zich, wanneer dat plotseling een opkomende wind de golven op korte tijd meters hoog jaagt. Ja, dat is een typisch verschijnsel op het meer van Galilea dat een heel stuk onder de zeespiegel ligt. Zelfs in onze dagen, wanneer dat fenomeen zich voordoet, ja, moeten zelfs gemotoriseerde boten daar aan wal blijven. Je kan je eigenlijk amper inbeelden wat dat betekent om je in een houten roeiboot in zonnestorm te bevinden. Nu, het hoogtepunt van het verhaal, zoals je ziet, wordt echter niet bereikt door die onstuimige zee. Maar wanneer dat de discipelen Jezus over het water zien wandelen, dat is de grote schok die hen pas doodsbang maakt. Ja, we zouden natuurlijk het gekende soort kinderbijbel-illustratie van kunnen maken, die het sentimenteel en ordinair doet lijken, zodanig dat Jezus lijkt op een leuk, klein, knuffelig, harig speeltje, een soort Furby voor de kinders. Het verbaast me telkenmaal weer hoe dan we erin slagen om verhalen die bedoeld zijn om ontzag en bewondering te wekken voor de Heer Jezus, dat we dat toch in slagen telkenmaal om die ons zeep te halen, niet? Vraag me ook bijvoorbeeld af of dat iemand van Jezus' zijn discipelen die dit meegemaakt heeft, zich geïnspireerd zou weten om bijvoorbeeld een lied als Opwekking 789 te schrijven, Lopen op het water. Maar mensen, om dan middenin die ziedende storm Jezus over het water naar je toe te zien lopen, ik weet niet, maar ik denk dat je waarschijnlijk toch ook een paar vragen zou willen stellen eens dat je terug op je verstand bent. Heb je daar al een keer over nagedacht, mensen? Maar zoiets kan natuurlijk niet gebeuren, nee, mensen, dat is onmogelijk. En Johannes zou het volmondig met ons eens zijn. Inderdaad, zoiets kan niet. Maar dat is wel wat wij gezien hebben. En sta dan een keer een momentje bij stel. Welke Jood in de eerste eeuw zal er ooit toe komen om zo'n verhaal te verzinnen? We zijn ondertussen zo vertrouwd met dit verhaal dat we daar nog nauwelijks over nadenken. Maar waarom zou je een verhaal verzinnen over iets wat je helemaal niet verwacht? Er is geen mens in Jezus' dagen die dit als een eindtijdteken van de Messias verwacht. Het houdt geen steek in termen van hoe dat de mensen toen dachten om zo'n verhaal te bedenken. Maar waar komt zo'n verhaal dan vandaan? Wel, er is geen andere manier om te verklaren. Als zij het niet verzonnen hebben, dan heeft hij het gedaan. En denk daar eens verder over na wat dat betekent. Er waren wellicht geen prachtige geluidseffecten of stroboscooplichten. Jezus in gewaad was heel waarschijnlijk ook niet aan het schitteren. Als dat soort Spielberg-effecten zo aanwezig zijn. Nee, de Heer Jezus is hier gewoon een vleesgeworden mens als hij dit doet. Hij kwam bij ons heel gewoon, zingen we in een lied. Ja, dat is al goed en wel, zolang dat er geen vreemde zaken gebeuren. Want dan verwacht men dat er spanning in de lucht hangt, en er een ongewone sfeer heerst, dum 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 dum, dat er een soort klank- en lichtspel gaat beginnen. Maar dat lukt niet om dat soort zaken te verfilmen, hè, mensen? Nou, hetzelfde geldt ook voor kerst, hè. Men doet zijn best om de ster te laten bewegen boven Bethlehem. En dan moet je ook dat die ster zo groot maken, zodat ze echt opvalt. Mensen moest dat toen echt zo verlopen zijn, dat had Herodes niemand nodig. We hebben voor hem vertellen dat dat pasgeboren kind gevonden kan worden. En dan besef je dat we toch echt wel een probleem hebben. Wanneer dat we meen dat God met ons betekent dat er wel spectaculaire zaken moeten gebeuren, hè? Iets dat er onwerkelijk en bovennatuurlijk uitziet. Maar waar komt dat idee vandaan, mensen? Alvast niet uit de Bijbel, hè? God heeft dus een lichaam gecreëerd en dat is het grote wonder. Dus wat we verwachten te zien als Jezus dit doet, is dat dit volkomen belichaamd en zo natuurlijk mogelijk gebeurt als de doodgewoonste zaak van de wereld. En als dat voor ons bizar lijkt, een normale man die over het water loopt, dan zegt dat waarschijnlijk iets diepzinnigs over de manier waarop dat we Gods relatie tot deze wereld zien. En ook christelijk of onchristelijk kan wel niet denken wat dat betreft. Want het is helemaal niet moeilijk, hè, om te ontdekken wie dit wel mag zijn. Staande op het water, waar alleen Yahweh, de schepper God, kan staan, verklaart Jezus de Ik Ben te zijn, die hen rust wil schenken. Met die bekende woorden uit Jesaja, vrees niet. Die woorden die herhaaldelijk weer klinken in Jesaja hoofdstuk 40 tot 55. Die hoofdstukken waar dat de Ik Ben de verlossing uit de ballingschap aankondigt door middel van een nieuwe exodus. En dat is ook de reden wellicht waarom dat deze gebeurtenis niet zoveel ruimte inneemt in Johannes' verhaal. Gezien dat zijn publiek al vertrouwd is met Marcus en dit helemaal niet nieuw is voor hen. Nu heel wat verwijzing naar de Exodus valt ook te ontdekken in Psalm 107. De psalm die Gods vermogen beschrijft om stormen te bedwingen tot grote vreugde van de geredde reizigers. Een klein stukje uit die psalm, Psalm 107, vers 23 tot 30. Sommigen daalden af naar de zee, gingen schepen en bevoeren het wijde water. Ze zagen de werken van Jahwe, zijn wonderbaarlijke daden in de diepte. Hij sprak en ontketen de storm, hoog zweepte hij de golven op. Ze stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte. Hun maag keerde om van ellende. Ze tolden en tuimelden als dronkaards. Alle kennis baatte hen niets. Ze riepen in hun angst tot Jahwe, en hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen. De golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. Hij bracht hen naar een veilige haven. Een psalm dat sommige uitleggers bepaalde echo's erkennen hier in Johannes' weergave van de storm op het meer. Nu of dat Johannes Psalm 107 in gedachten had, dat is mogelijk. Maar die Exodus-taal is zo veelvuldig aanwezig en tal van boeken in de Bijbel, ja, dat er wel meerdere passages zullen zijn die weer klinken hier in dat verhaal. Maar ik vind die psalm te vermelden waard, mensen, vooral voor vers 30 en de gelijkenis met 6 vers 21. Want het valt toch op dat, evenals in de psalm, er geen details volgen na tot zwijgen brengen van de storm, er in dit verhaal in Johannes geen details volgen op de ontmoeting met de Heer Jezus. In beiden, zowel in de psalm als in Johannes 6, wordt meteen gezegd dat hun eindbestemming bereikt wordt. Is je dat opgevallen tijdens het lezen? En er wordt dus niet gezegd of de Heer Jezus al dan niet ingaat op hun uitnodiging om in de boot te stappen. Nee, heb je erop gelet? Of dat je dan verder naast hen gewandeld heeft tot aan de overkant. Johannes die wil precies hun spontane reactie benaderen. Zonder dat alle vragen zijn beantwoord of alle twijfels zijn opgelost, zijn de discipelen wel bereid om de Heer Jezus in de boot te ontvangen. Het zijn enkel zijn geruststellende woorden die hen het nodige vertrouwen schenken. Ik ben het. Wees niet bang. En dan komen ze vervolgens veilig aan land, en dat zit. En ik geloof dat dat heel veelzeggend is, mensen. Hoe en waarom vragen ze niet belangrijk? Hem in alle omstandigheden vertrouwen geven, daar gaat het om. Dus opnieuw, mensen, wat Jezus doet, gaat Mozes verder te boven. Hè? Dit is de Ik Ben die Mozes ontmoet heeft in de brandende braamstruik, die nu in vlees en bloed aanwezig is. En als dit waarlijk gebeurd is, als in de woorden die hij tevoren gesproken heeft, niet enkel en alleen maar mooie theologische ideeën. En dat is het spanningsveld in Johannes' verhaal, dat je ondertussen misschien al hebt opgepikt. Als je die ingewikkelde woordenwisselingen leest, hè, zoals in de vorige studie Johannes hoofdstuk 5, ja, dan krijg je al snel een soort gevoel van onthechting. Je zweeft als het ware door de woorden van de hemelse dingen die Jezus verklaart. En dan denk je bij jezelf, ja, dat is best wel aangenaam, maar het zijn de aardse dingen die Jezus doet, die je doet realiseren hoe nuchter dat dit alles is. Want als de Heer Jezus waarlijk over het water kan wandelen, en dat ook gedaan heeft, dan kan je op al die woorden van leven bouwen en er uw leven op inzetten. En die balans tussen enerzijds die bijzondere hemelse dingen die Jezus verkondigt, en anderzijds die opmerkelijke aardse dingen dat hij doet, ja, dat hou ik van Johannes' verhaal. Dat maakt het voor mij zo toegankelijk en concreet. En hiermee, mensen, is het tweede voornaamste teken de macht van Jahwe over wind en zee, naast dat eerste teken de voedselvoorziening in de woestijn, die beiden heel vaak en één adem vernoemd worden in de psalmen en de profeten, als er naar de Exodus verwezen wordt. Ja, nu afgewerkt wat dat mij betreft. Ik ga niet in op de details, ik heb dat ook gezegd. Als er vragen zijn, mag je ze gerust stellen. Voor mij is het belangrijk dat je ziet in de context van Johannes' verhaal wat Johannes ons wil laten zien. Als er daar geen verdere vragen over zijn, stel ik voor om het volgende gedeelte samen te lezen. Als dat goed is voor jullie. Johannes 6, vers 22 tot 58. Dit zegt Gods woord. De volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, dat daar geen andere scheepjes was geweest dan dat ene waarin de zijn discipelen waren gegaan, en dat Jezus niet met zijn discipelen in het schip was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen waren weggegaan. Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heer had gedankt. Toen dan de menigte zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen ze zelf in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen zij hem hadden gevonden aan de overkant van de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus antwoordde hen en zei: voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u van de broden hebt gegeten en verzadigd bent. Werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de mensenzoon u zal geven, want hem heeft de Vader God verzegeld. Zij zeiden dan tot hem: wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God werken? Jezus antwoordde en zei tot hen: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij heeft gezonden. Zeiden dan tot hem: welk teken doet u dan, opdat wij zien en u geloven? Welk werk doet u? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn. Zoals geschreven staat: brood uit de hemel gaf gij hun te eten. Jezus dan zei tot hen: voorwaar, ik zeg u niet, Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft. Ze zeiden dan tot hem: Heer, geef ons altijd dit brood. Jezus zei tot hen: ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben, en wie aan mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat, ook al hebt u mij gezien, u niet gelooft. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, en wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben van de hemel neergedaald, niet al dat ik mij wil zou doen, maar de wil van hem die mij heeft gezonden. En dit is de wil van hem die mij heeft gezonden, dat ik van alles wat hij mij heeft gegeven, niets verlies, maar het opwek op de laatste dag. Want dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en ik zal hem opwekken op de laatste dag. De Joden dan mopperden over hem, omdat hij zei: ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En ze zeiden: is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder we kennen? Hoe zegt hij nu: ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde en zei tot hem: moppert niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij heeft gezonden hem trekt, en ik zal hem opwekken op de laatste dag. Er staat geschreven in de profeten: en zij zullen allen door God geleerd zijn. Ieder die van de Vader heeft gehoord en geleerd, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader heeft gezien, dan alleen hij die van God is gekomen, die heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood van het leven. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat men daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. En het brood dat ik zal geven is mijn vlees, dat ik zal geven voor het leven van de wereld. De Joden dan twisten onder elkaar en zeiden: hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, tenzij u het vlees van de mensenzoon eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken op de laatste dag. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij heeft gezonden en ik leef door de Vader, zo zal ook degene die mij eet leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Niet zoals de vader en het man hebben gegeten en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal leven tot in eeuwigheid. Deze dingen zei hij in de synagoge toen hij leerde in Capernaum. Zoals je kunt merken is dit lijvige gedeelte, Jezus onderwijs aan de hand, het brood dat uit de hemel is neergedaald, het langste van de vier blokken in dit zesde hoofdstuk. Nu gaan we vanavond slechts de helft voor onze rekening nemen. De overige helft is voor de volgende avond, zo de Heere wil. Nu in vers 22 pikt Johannes de draad weer op bij de menigte, die nadat ze van de broden gegeten hadden, Jezus wilde een koning maken. Jezus was hen toen ontvlucht, en we zien hier dat ze de volgende dag opnieuw naar hem op zoek gaan. En zo komt de menigte terug tot de plaats waar ze het brood gegeten hadden. Dus het is alsof ze weg van het brood waren geweest en nu naar terug gaan. En voor het eerst in Johannes' verhaal wordt Jezus hier Heer genoemd. Is dat opgevallen? Wat dat eigenlijk een klein maar krachtig verklarend intermezzo genoemd kan worden. Het vertelt ons namelijk wie hem brood gegeven had. De Heer. Ja, bij God. Hij heeft het gedaan en tot hem moeten ze komen. Want dat brood is slechts het teken. De haven die alle aandacht op de gever doorrichten. En nergens heeft de menigte dat ook wel begrepen, want daarom wilden ze hem koning maken. Hij is inderdaad koning, maar dan wel veel koninklijker dan dat ze denken. Het is niemand minder dan wij de grote koning, die op wonderlijke wijze onder hen is komen tabernakelen. We zagen hem net nog de onstuimige wateren onder de voet lopen en tot rust brengen. Dus terug op die plaats gekomen, merken ze dat nog de Heer Jezus, nog zijn discipel, dat gevonden worden. En gezien het feit dat er maar één scheepje was, waar de discipelen mee vertrokken waren, moet Jezus apart vertrokken zijn. En tot een grote verbazing, kennelijk zonder scheepje. En nu dat er op die plaats andere scheepjes zijn aangekomen, ja, maken ze daarvan gebruik om nu zelf de oversteek naar Capernaum te maken, om daar de Heer Jezus te gaan zoeken. Wat voor hen die met Marcus' verhaal vertrouwd zijn, ergens ook logisch lijkt, want in Capernaum had de Heer Jezus een huis waar dat hij verbleef wanneer dat hij in Galilea actief was. Nu even tussendoor, je merkt dat ik geen indeling gemaakt heb voor de versen 22 tot 58. Heel eenvoudig, omdat dit gedeelte zeer moeilijk in te delen is. Er is dan ook heel wat debat onder bijbelgeleerden, waaronder men de stijl en het genre van dit gedeelte moet categoriseren. Sommigen beschouwen dit gedeelte als een typische synagogepreek die de Heer Jezus gegeven heeft. Anderen zien het eerder als een typisch verklarende preek van Johannes over Jezus' woord dat toen gebracht werd in die synagoge. Nog anderen zien er alweer een voordachter in, die op Sabbat in de synagoge gegeven werd op basis van de wekelijkse schriftlezing. En hoe dat dan er precies zou hebben uitgezien in de eerste eeuw, ja, dat is ook weer onderwerp van debat. En nog anderen zien hier voornamelijk een verklaring voor het sacrament van het avondmaal. Ja, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, en vermits dat er in Johannes' verhaal geen instelling van het avondmaal gevonden wordt, enfin, sacramenten zijn aan ons hier in de vuurtoren sowieso al niet besteed, en ik wil me daar niet mee bezighouden. Ook in dit gedeelte wil ik mij focussen, mensen, op de hoofdpunten, met hier en daar een kleine uitweiding, om toch wat meer voeling hier met dit gedeelte te krijgen. Want geef toe, het is voor ons toch een grote stap die Jezus maakt van het manna in de woestijn naar het brood dat uit de hemel is neergedaald dat eeuwig leven heeft. Dat vereist op zijn zwakst gezegd toch een nieuwe manier van eten, als je het mij vraagt. Want de Heer Jezus onderwijst toch geen kannibalisme, hè? Uiteindelijk vinden ze de Heer Jezus in Capernaum, waarop dat ze meteen de vraag stellen hoe dat hij daar gekomen is. Wat dat enerzijds natuurlijk wel begrijpelijk is gezien de situatie, maar anderzijds ook een vreemde vraag is, hè? Als je bedenkt wat ze getuigen van waren geweest. De situatie is wat vergelijkbaar mensen met de Samaritaanse, die toen Jezus vroeg, hoe kun je me water geven als je geen emmer hebt, weet je het nog? Ja, je moet dat gesprek op de rails krijgen, en dat is wat de Heer Jezus doet, door eveneens hun vraag te negeren. Om vervolgens zich te concentreren op de kern van de zaak in vers 26. Jezus antwoordde hen en zei, voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u van de broden hebt gegeten en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, verloopt het daar. Ja, hallo, dat is toch wel een vreemde reactie van de Heer Jezus. Ze geloven toch in hem vanwege de tekenen, het is toch daarom dat ze op zoek zijn naar hem? En wat dat Jezus zijn antwoord hier zo interessant maakt, mensen, is dat hij speelt met het woordje zien. Ja, ze hebben toch letterlijk die tekenen gezien? Ja, ze waren erbij. Maar ze hebben ze niet gelezen, hè? Ze begrijpen niet wat het te betekenen heeft. Dus hier krijgen we weer datzelfde thema, zoals we dat ook al bij Nicodemus zagen. Wel de tekenen zien, maar toch niet echt begrijpen. Waartoe dat die tekenen je zouden moeten brengen en wat de implicaties zijn. Trouwens, mensen, zien en toch niet zien. Klinkt dat u bekend in de oren? In het Markus-evangelie begon de Heer Jezus in gelijkenissen te spreken van het ene moment op het andere. Weet je dat nog? En waarom sprak hij in gelijkenissen? Opdat ze zouden horen en niet horen, zien en niet zien. Herinner je nog? En waar kwam dat vandaan? Uit de profeet die begint met een J en eindigt met een A, zijnde, niet Jona, niet Jeremia, maar?
Jesaja.
Welk hoofdstuk? 6. Wanneer dat Jesaja dat visioen krijgt, dat tempelvisioen, van Jehovah zijn kleed die de tempel vervult. Zit ver, hè? En daar in Jesaja hoofdstuk 6 krijgt hij die opdracht om te prediken, Jesaja, tot het volk Israël. Opdat zij horen en niet horen en zien en niet zien. Ja. En dat is de aanleiding ook voor de Heer Jezus om te spreken in gelijkenissen. Ik ga dat niet allemaal opnieuw terug uitleggen. Maar waar ik naartoe wil, is dat je hier eigenlijk net hetzelfde vindt. Deze mensen, ze zien wel die tekenen, maar eigenlijk hebben ze niet gezien, maar ze begrijpen het niet. Het dringt niet tot hen door. En inderdaad, wat Marleen zegt, is correct. Het feit dat je ziet en toch niet ziet, is het gevolg van afgoderij. Inderdaad, dat is de achtergrond. Oké, wat er maar even aanstippen. Later komen we erop terug, want dat bewuste visioen in Jesaja hoofdstuk 6... Daar gaat Johannes over spreken in Johannes hoofdstuk 12. Je moet dat maar een keer thuis lezen en je gaat dat connecteren met Jesaja 53. Maar daar ga ik niet op vooruitlopen. Maar het is belangrijk dat je daar hier nu al iets van ziet en dat wordt dan in hoofdstuk 12 uitgewerkt. Ja. Dus je ziet dat Johannes bepaalde zaken tussendoor geleidelijk aan introduceert om ze dan later verder uit te werken. Dus van hen hier, ze hadden brood gekregen, dan broden heten, en ze vonden dat natuurlijk geweldig. He. Dus ja, ze geloven wel in hem vanwege die tekenen, mensen, maar wat geloven ze feitelijk in? Wel, deze man kan ons eten geven, dus gaan we hem volgen, toch? Maar ze hebben niet echt door wat er achter schuil gaat. Het enige wat hen bezighoudt, is hun honger zien te stillen. Nu, laten we erbij niet vergeten dat voor de meeste mensen tot wie dat de Heer Jezus toen sprak, dagelijks op zoek gaan naar brood, dat dat wel de hoofdzaak van de dag was. Hé? Bijna 80% van de mensen in het oude Midden-Oosten leefden toen in armoede. Hé? Dagelijks voedsel in overvloed, zoals ze het hadden geproefd. En dat zonder te werken. Dat was pas voor hen het ideale leven natuurlijk. Hé? Voor hen was het leven toen vooral zien te overleven. Waar gaan we morgen ons mee voeden? Vandaar dat Jezus antwoordt, mensen, werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven. dat dan niet zozeer de nadruk legt op de materiële voeding zelf, maar op de handeling van het eten. Het zich voeden is hier een metafoor, mensen. En dat blijkt later nog duidelijker in vers 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, zegt de Heer Jezus. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid. Dus de verbale handeling van het eten is beeldspraak voor de verbale handeling van het geloven in de persoon en het onderwijs van de Heer Jezus. Dat men moet eten / geloven om eeuwig te leven. Maar naar de gedachtewereld van Johannes' verhaal zal wie het vlees geworden woord aanneemt en gelooft eeuwig leven. Nee? Wat dat de Heer Jezus op wijst, mensen, dat moet ons doen denken aan de oproep van Jesaja 55. Die eerste drie versen. En let ook op de beeldspraak. O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. U herkent dezelfde beeldspraak, veronderstel ik? En de context daar, Jesaja 55, is het accepteren van Gods wijsheid. O dat die nieuwe Exodus terugkeer uit de ballingschap die aangekondigd werd vanaf Jesaja 40 zal gebeuren. Ja, ook in Jesaja staat men dat niet voor open, nee? Omdat niet volgens een verwachting zal gebeuren. Vandaar deze oproep hier in Jesaja 55 om Gods wijsheid alsnog aan te nemen. En hier in Johannes hoofdstuk 6 hebben we toch net hetzelfde. Ze willen Jezus koning maken volgens hun verwachting. Maar zo zal het niet gaan, hè? Jezus zal hem bevrijden uit de ballingschap en in de ware sabbatsrust inbrengen, maar de manier waarop dat dit zal gebeuren, moeten ze wel accepteren, hè? Er is geen andere weg, hè? Je gaat mijn vlees moeten eten, zegt de Heer Jezus later. Dat is de enige manier waarop dat gaat gebeuren, hè? Spreuk 9, wat wil ik er ook nog bij nemen, vers 5 en 6. Dat zegt vrouwe wijsheid, kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Verlaat de onverstandige dingen en leef, en begeef u op de weg van het inzicht. Ook in de wijsheidsliteratuur in de schrift is het thema van het eten, van het voedsel, dat de wijsheid aanbiedt hier, een metafoor voor het geloven, en het aannemen van het onderwijs van vrouwenwijsheid, zie je dat? En trouwens, mensen, de Samaritaanse vrouw, wat zei de Heer Jezus tot haar? Ik zal je levend water geven, drink van dit water, en je zal geen dorst meer hebben. Dus je ziet ook, hoe dat die beide gedeeltes, het brood des levens in Johannes 6, en de Samaritaanse vrouw aan de bron, hoe dat die gedeelten dicht bij elkaar zitten en dezelfde ideeën oppikken. We horen hier dus in die beide gedeeltes, Jesaja 55 en Spreuken 9, echo's van de wijsheid en de Torah. En daarom heb ik het ook vetjes gezet. Luister en je ziel zal leven. Spreuken 9, verlaat de onverstandige dingen en leef. Ja? Ik kom daar een volgende keer nog op terug, ik wil dat hier gewoon maar aanstippen. Maar deze beeldspraak begrijpen mensen, dat is hier de onmisbare sleutel om de Heer Jezus hier heel goed te kunnen volgen en wat dat hij onderwijst. En die voeding die blijft tot in het eeuwige leven, kan alleen de mensenzoon geven. Is dat vers 27? Het werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de mensenzoon u zal geven, want hem heeft de Vader God verzegeld. Ja, alleen de mensenzoon heeft leven in zichzelf, hè? Hebben we gezien in het vorige hoofdstuk. Daartoe is hij van de Vader verzegeld. En bij verzegeld mogen we hier terugdenken aan het getuigenis van Johannes, aan de neerdalende geest. Dat is het eerste wat wij aan denken wellicht, als we denken aan verzegeld zijn. Maar ik geloof dat verzegeld hier vooral wijst naar de werken van de Vader die de Heer Jezus doet. Die werken vertonen het watermerk van de Vader, dat Hij de gezondene van de Vader is. Denk terug aan 5 vers 24. Voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en gelooft hem die mij heeft gezonden, die heeft eeuwig leven. Want, zegt de Heer Jezus vers 36 verder, want de werken die de Vader mij heeft gegeven om ze te volbrengen, die werken zelf die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij heeft gezonden. Dus ik denk dat we het veel breder mogen zien en dat de nadruk ligt op de werken die de Heer Jezus doet, die het zegel van de Vader zijn. Kunnen we daarin volgen, mensen? Stel de juiste prioriteiten voorop. Zie voorbij je teken en richt je vooral op de werkelijkheid. Dat is het eerste hoofdpunt in dit gedeelte, mensen. Stel de juiste prioriteiten, zegt de Heer Jezus. Werk voor de voeding die er echt toe doet. Dus je bedoelt hier niet te zeggen dat ze niet moeten werken voor hun dagelijks brood. Hè? Daar gaat het hier niet over. Nee, nogmaals, dat is Joodse wijsheidsleer die de nadruk op de juiste plaats legt. Werk voor datgene wat er echt toe doet, wil de Heer Jezus zeggen. En wanneer deze vooral op de mag gerichte menigte het woord werken horen, ja, dan kunnen ze maar aan één ding denken, hè. De Torah met zijn 613 geboden. De werken van de wet, die je zal rechtvaardigen en leiden tot eeuwige leven. Dat leek hier toch de onderlinge aanname te zijn. Maar goed, de vraag is echter, welke werken zijn nu de allerbelangrijkste? Welke werken zijn levensnoodzakelijk om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Want in die dagen ja, was dat een heel sterk onderwerp van debat, hè? Waardoor er absoluut geen eensgezindheid over heerste. Vandaar een vraag, wat moeten wij doen opdat wij de werken van God werken? Nu mag ik je vragen, ken je nog iemand in de evangeliën die de Heer Jezus een gelijkaardige vraag stelde? Welk goed werk moet ik doen, zegt de rijke jongeling. Matthäus hoofdstuk 19, vers 16, misschien kunnen we het opslaan, want het is wel de versie van Matthäus die belangrijk is in dat verband. Welk goed werk moet ik doen, vraagt de rijke jongeling. En wat is Jezus' reactie? Waarom vraagt u mij over het goede? Eén is de goede. Ja, en wie is dit? God natuurlijk, hè? Dus zegt de Heer Jezus, degene wie je hierover moet vragen, is God. En wat is Gods antwoord? De Torah bewaarde geboden, hè? Ja? En wat is de reactie van de man? Ik heb die geboden onderhouden, zegt hij. Maar dat is niet het einde van het gesprek, hè, mensen, want wie neemt nu het woord? Het klassieke zondagsschool antwoord? Jezus, inderdaad. Maar je heeft net tegen de man gezegd, vraag het niet aan mij, je moet het aan God vragen. En nu gaat Jezus hem hier zelf een antwoord geven. Wat zegt dus dat over de Heer Jezus? Inderdaad. En wat moet de man doen? Al die zaken die hij zag als een getuigenis van zijn trouw aan de Torah, al zijn bevestigende zegening moet hij loslaten. En in plaats daarvan Jezus gaan aanvangen. Dat is de opdracht dat hij krijgt, hè? Dus zie je, mensen, dat hier in Johannes' verhaal precies hetzelfde aan de orde is? Jezus' reactie hier tot de menigte is gelijkaardig aan die ten aanzien van de rijke jongeling. Kijk, zegt de Heer Jezus, als jullie denken dat je op een of andere manier jullie gerechtigheid hierin betrokken is, dan ben je eraan voor de moeite, weet, want daar gaat het niet over. En net zoals bij de rijke jongeling zorgt Jezus' antwoord voor een dramatische verandering in een traditionele opvatting. Jezus had dat onderwerp hier volledig gaan herkaderen. De werken van God, dat was voor hen de werken van de Torah. Maar dat wordt nu herleid tot één werk. Geloof in hem die God gezonden heeft. Wat dat volkomen aansluit bij wat de Heer Jezus in het vorige hoofdstuk had gezegd. Herinner u 5 vers 39. U onderzoekt de schriften omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben. En die zijn het hier van mij getuigen. En toch wilt u tot mij niet komen opdat u leven hebt. Dat is precies wat de Heer Jezus hier opnieuw aangeeft. Hè? Het gaat niet om de werken van de Torah. Die kunnen u geen leven schenken. Nee? Jezus is de climax van dat alles. We hebben het nog gezien. De Torah wijst op Yahweh die macht heeft over wind en zee. Maar de Torah bezet die macht niet, hé? Maar Jezus daarentegen betoont nu net die macht te bezetten, waar de Torah enkel over spreekt. Dus telkens male mensen wijden Jezus wijzen op het feit dat hij de goede gave van de Torah overstijgt. Zoals ze geleerden in de proloog. Genade in plaats van genade. Zie mee tot nu toe? Zie de connectie? Oké. Welk teken doet hij dan, opdat we zien en geloven? Welk werk doet hij? Ja, de vraag om een teken, die had me wellicht hier niet zien aankomen. Nee? Geef ons een teken. Ze hadden er net toch geen gekregen. Wat verwachten ze dan nog meer te zien? Wat volgt in vers 31 hier, mensen, is uniek in Johannes' verhaal. Nergens vinden we nog iemand anders dan de Heer Jezus, of Johannes, de schrijver zelf, die de schrift op deze manier citeert. Nou, ze suggereert, nee, wat de Heer Jezus best kan doen, vers 31. Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel gaf gij hun te eten. In mijn vertaling staat die hij met een hoofdletter, maar die hij moet er eigenlijk met een kleine letter staan. En weet je waarom? Vers 32. Jezus dan zei tot hen, voor waar ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven. Ah, zie je mee? Moet met een kleine letter zijn, want ze denken dat Mozes is. Ik heb het niet veranderd, zeg maar dat maar een keer doen, omdat hoofdletters en kleine letters ook te maken heeft met hoe dat de vertalers de tekst ook begrijpen. En in dit geval is het drie letters mis. Maar goed, de woorden die de menigte hier tot de Heer Jezus richt, brood uit de hemel gaf gij hun te eten, die komen niet overeen met een bepaalde Bijbeltekst. Er zijn verschillende mogelijke bronnen waarop dat ze zich beroepen. En het is best mogelijk dat hier om een samenvoeging van verschillende bronnen gaat. Exodus 16 vers 4 is de meest voor de hand liggende. Toen zei Yahweh tegen Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Psalm 78, hij liet manna op hen regenen om te eten en gaf hun hemels koren. En dan de derde tekst, Nehemia 9, brood uit de hemel hebt u hun gegeven tegen hun honger. Herinner u in onze vorige overdenking, de menigte zag in Jezus voedselvoorziening een connectie met de voedselvoorziening tijdens de woestijnreis onder Mozes leiderschap hebben gezegd. En dit teken leek erop te wijzen dat Jezus wel die profeet moet zijn die Mozes had aangekondigd. We hebben het nog opnieuw gelezen vanavond. Maar tijdens de woestijnreis gebeurde die voedselvoorziening elke dag opnieuw. Hè? En bij gevolg is het mogelijk dat ze hierom meer brood vragen. Nou ja, zodat Jezus bevestigend bewijs levert, hé, dat hij wel degelijk de nieuwe Mozes is die door God gezonden is. Dat is één mogelijkheid. Maar persoonlijk denk ik dat het hier veel verder gaat. De nadruk in die tekst hier ligt vooral op de frase uit de hemel. Ten eerste hier al brood uit de hemel, hemelskoren, brood uit de hemel. Zie je? De nadruk ligt vooral op die frase. En de vorige maal heb ik u gewezen op de Joodse traditie, dat wanneer in de eindtijd die grote leider zou komen, er een herhaling zou zijn van het manna dat uit de hemel neerdaalt. Weet je nou die teksten uit de buitenbijbelse geschriften? En Jezus had dat wel gevoed, maar met brood van beneden, nee. Niet van boven, snap je? En wellicht was het voor hen nu het moment om zijn getuigenis hard te maken, door hen nu van boven te voeden, net zoals dat Mozes dat had gedaan, en gezegd werd dat het opnieuw zou gebeuren. En dat lijkt me aannemelijker, omdat nog beter aansluit op Jezus' antwoord dat volgt in vers 32. En trouwens, vers 33, uit de hemel neerdalen, zevenmaal wordt dat gevonden hier in die tekst, in Johannes hoofdstuk 6. Jezus moet voor hen het bevestigende teken geven dat hij werkelijk de nieuwe Mozes is, door brood uit de hemel te laten neerdalen. En wat is Jezus' reactie? Klein momentje, zegt de Heer Jezus. Het was toch niet Mozes die je brood uit de hemel gegeven heeft? En dat is niet onbelangrijk, hè? Naar wat Jezus al had gezegd in hoofdstuk 5. Herinnert u? De Vader die heeft van mij getuigd, had de Heer Jezus gezegd. Het getuigenis van de schrift, weet je nog? En Mozes zou hem veroordelen, omdat ze zijn getuigenis in de schrift niet geloven. Weet je nog? Wel, hier heb je het getuigenis van de Vader. De woorden die de Vader sprak tot Mozes in Exodus 16 vers 4. En het getuigenis van Mozes die deze woorden hoorde en ze opgetekend heeft in Exodus 16 vers 4. En wat blijkt nu? Dat ze Mozes' getuigenis volledig misbegrepen hebben. Alleen al hierom zou Mozes hen inderdaad ten strengste veroordelen. Nee? Want hij had hen niet het brood uit de hemel gegeven, toch? Zie je de connectie met hoofdstuk 5 hier? En let eens op die verwoording hier. Het was toen niet Mozes die uw brood uit de hemel gegeven heeft, wijzende dat verleden. Maar nu is het mijn Vader die het ware brood uit de hemel schenkt. Toch wel opmerkelijk, hè? Jezus jumpt hier van toen naar nu. Is je dat opgevallen? Begint over wat er toen gebeurde en je jumpt naar nu. In één en dezelfde zin. En wat gebeurt hier, mensen? Wel, precies hetzelfde wat de Heer Jezus had gedaan in het gesprek met Nicodemus. Net zoals hij toen over zijn dood gesproken had door een herinterpretatie van de verhoging van de slang in de woestijn, zo had hij hier nu zijn eigen unieke interpretatie geven van het brood dat in de woestijn uit de hemel regende. Zoals God hen toen tijdens de eerste Exodus brood uit de hemel gaf om het leven te ondersteunen en te behouden, zo is Jezus nu het brood van God uit de hemel neergedaald om de wereld het ware leven en de eeuwige behoudenis te geven. Dat is opnieuw, mensen, Jezus' eigenste, unieke verklaring. Nergens is er een profetisch woord of een andere schriftplaats die ook maar in die richting uitgaat. Opnieuw had hij wat heden nu gebeurt, verklaren aan de hand van wat in het verleden is gebeurd. Zie je dat? En waarom kan de Heer Jezus aan de hand van het verleden het heden verklaren? Omdat Gods karakter onveranderlijk is, in mensen. En dat is heel belangrijk om dit telkens te doorzien, want vele uitleggers missen dat volledig. Hè? En waarom? Ze beschouwen profetie louter en alleen als een letterlijke voorspelling, à la Madame Blanche, zeg ik altijd. Nu, profetie met een hoog Madame Blanche gehalte zijn er maar zeer zelden in de schrift. De Heer Jezus verklaart hier mensen profetisch wie hij is aan de hand van Israëls achterliggende geschiedenis. Vandaar mijn stokpaard nummer 3. Hè? Israëls geschiedenis is hun theologie. En die wijze van mij Israëls geschriften om te gaan, door het heden vanuit het verleden te verklaren, dat is ook de sleutel om aanhalingen in de apostolische geschriften te begrijpen. Wanneer dat ze die inleiden met woorden als opdat vervuld werd wat door de profeten gesproken is. Oké, gedaan met hobbel. We gaan dat stokpaard weer in de garage zetten. Nu, om terug te komen, wat is de reactie van de menigte mensen in vers 35? Heer, geef ons altijd dit brood. Heeft iemand in Johannes verhaal dat al eens eerder gedaan? Dat heeft niks met brood te maken. Maar iemand anders vroeg iets gelijk aardes. Herinner u dat nog? Johannes 4, vers 15. Inderdaad, goed gedaan. De vrouw zei tot hem, Heer, geef mij dat water. Zie de gelijkenis? Dus de menigte klinkt hier net als de Samaritaanse vrouw. Hé? Geef me alsjeblieft dit water. En zij antwoordt, hoe komen we aan dit brood? Zie de parallel tussen dat verhaal en de Samaritaanse vrouw? Want die zijn hier heel sterk aanwezig. Hé? Zie maar naar wat er nu volgt, mensen. Vers 35, hij leest dat zo over. Jezus zei tot hen, ik ben het brood van het leven, wie tot mij komt, zal nooit meer honger hebben. En dan? Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Want de Samaritaanse bij de bron, die zei, geef me dit water. En de menigte zegt, geef ons altijd dit brood. En Jezus pikt op dit punt die beiden op. Geloof me, je gaat nooit meer honger lijden en je gaat nooit meer doorstaan. Dus Jezus brengt hier het brood en het water samen. Wat toch een briljant materiaal is. Heb je dat ooit al opgelet? Brood en water samen. Mag ik je vragen, waar hebben we dat eerder gezien? Het klassieke Validiaanse Bijbelstudie antwoord. De Exodus. Brood uit de hemel in de woestijn. Exodus 16. Maar net gelezen. Maar water in de Exodus. De rots die? De geslagen rots. Exodus hoofdstuk 17. Ja? Chique. En mag ik je vragen? Wat is het volgende feest dat we gaan terechtkomen naar Johannes' verhaal? We gaan achter de tweede Pesach naartoe. Naar welk feest gaan we in Johannes 7? Loofhuttenfeest, inderdaad. En welke bijzondere handelingen gebeurt er dan elke dag op dat feest? Ik kan dat hier al verschillende keren vertaald in de prediking. Het was maar water. Elke dag gaat de priester met zijn gevolg naar buiten water gaan scheppen. En wordt het gebracht naar de tempel, kan je dat vertellen? En wordt het uitgegoten op de rots of het altaar, elke dag. Ja? Dus Johannes is ons hier nu al aan het voorbereiden, mensen, zodat we kunnen leren hoe dat water er gaat komen. Nee? Wilt u van gesproken wordt? En wat roept de Heer Jezus op die laatste dag van het grote feest? Wanneer dat water gaat worden uitgegoten op de rots van het altaar, die laatste dag van het grote feest? Johannes 7, vers 37 en 38. Als iemand dorst heeft, laat hij bij mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Lieve mensen, het brood uit de hemel eten en het levende water uit de geslagen rots drinken. Dat is de wijze waarop dat men deel krijgt aan het eeuwige leven en de geest. En hier zien we dat de Heer Jezus die twee iconische beelden uit Israëls verleden al samenbrengt, mensen. Is dat niet wonderlijk? Zie je dat Johannes dat aan elkaar breidt? En ken je nog iemand in het Nieuw Testament die vanuit de Exodus zo de nadruk legt op die twee iconische beelden en wijst op Christus de rots? Wel, lieve mensen... Paulus, 1 Korinthe 10, kijk eens, 1 Korinthe 10, vers 1 tot 4. Dan zegt hij, want ik wil nu, broeders, dat u onbekend is dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee zijn heen gegaan, allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en dan allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. Dan moest je eraan twijfelen, want als die drank haalden, dan zegt Paulus verklarend, want zij dronken uit een geestelijke stenenrots die hen volgde, en die stenenrots was Christus, mensen. Is het schoon of is het schoon? De rots die had geslagen moeten worden, die waterbloedde voor zijn volk. Weet je het nog in Exodus 17? En wat vertelt Johannes over de kruising van de Heer Jezus, als je doorstoken wordt? Wat komt er uit zijn zijde? Water en voilà. Eigenlijk wenste ik maar tot hier te gaan vanavond, mensen. Het tweede stuk die toen volgt is heel intens en daar wil ik tijd voor nemen voor dat op het gemakje door te gaan. We zijn een uurtje bezig. Ik denk dat het weer al meer of genoeg was, zeker, hè? Maar ik hoop dat je er iets aan hebt en ja, dat het je in beweging brengt voor wie dat de Heer Jezus is. Want als dat dus niet meer in beweging brengt, ja, dan weet ik niet wat ik moet doen. Hè. Kan ik een keer op mijn hand staan en ik spring door op die tafel, maar hij had dat niet veel gedaan. Auto, daar heb je vragen niet meer over zin. Kun je er afsluiten met gebed, zeker, hè?